Goeiedag. Beginnen. Psalm 103, vers 4 en 5. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen getoond, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen zijn daan getoond. En hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. 4 en 5 van 103. Vanavond overdenken we dus de laatste versen uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 4, de versen 21 tot en met 23. Ik zal u die versen lezen, vers 21 tot en met 23 van Filippenzen 4. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. We gaan samen bidden. Heren, we danken u ervoor dat u ons vanavond de gelegenheid weer geeft om samen naar uw woord te luisteren. Daar de mening van te verstaan, althans zoeken die te verstaan en voor onszelf ook daar lering uit te trekken. Heren, wat is het altijd weer een groot voorrecht dat wij uw woord mogen bezitten. Want zoals uw eigen woord dat zegt, is dit het woord dat ons waarlijk wijsheid kan leren. Het kan ons de zaligheid leren. Het kan ons die weg der zaligheid wijzen, dat doet dat woord ook. Maar het is ook door de Heilige Geest, als ge die daaraan paart, een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. We hebben met elkaar vanavond weer een gedeelte van uw woord voor ons genomen. En we willen naar het slot van Paulus' brief aan de Filippenzen gaan luisteren, om te zien wat hij daarin geschreven heeft, wat de Heilige Geest hem daarin liet schrijven, wat dat voor de Filippenzen toen betekende, wat dat blijvend betekent voor de kerk van alle eeuwen, en wat dat vanavond ook voor ons betekent. Heren, laat uw geest ons de dingen doen verstaan en wilt u ze door uw genade ook toepassen aan onze harten. En geef ons zo een gezegend samen zijn, dienstbaar aan de uitbreiding van uw rijk, aan de komst van uw genade in het leven van mensen, en wilt gij zo in ons midden zijn. Heren, wij vragen om onverdiende zegeningen, u weet dat veel beter dan dat wij dat beseffen, want u peilt ook onze zonden en onze ongerechtigheden, en u weet wat er allemaal mankeert in ons leven. Wij kunnen dat proberen te vergeten, we kunnen dat proberen weg te stoppen, maar het ligt alles naakt en geopend voor u. En heren, als wij zouden moeten ontvangen op grond van onze verdiensten, dan kregen we in ieder geval uw zegen niet. Dan zou het woord ons inderdaad geen nut doen. Maar geef ons niet wat we verdiend hebben. Bezoek ons nog met uw heil en gedenk ons om Christus wil. Amen. Ja, vanavond dus het laatste stukje van de Filippenzenbrief. En als u dat gedeelte leest, dan zult u mogelijk denken en zeggen, wat moet je daar nou eigenlijk nog van maken? Paulus doet de groeten en Paulus spreekt een zegenwens uit. En dat doet hij hier en dat doet hij in al zijn brieven. Dat is zo gewoon, dat is de normale manier van een brief beëindigen. Zo zouden wij het ook kunnen doen. Ja, wat dat laatste betreft vraag ik me dat af. Of wij dat ook zo zouden kunnen doen en of we dat met de daad zo ook doen. Als wij een brief schrijven, ja, je zult wel eindigen met het overbrengen van de groeten en je wenst degene aan wie je je brief schrijft misschien ook nog wel wat toe, zegen van de Heere, maar of dat in dezelfde gezindheid, of dat in dezelfde afhankelijkheid gebeurt als dat de apostel Paulus dat deed, dat moeten we nog maar eens even bezien. Als we vanavond nauwkeurig proberen te letten op wat hier in die laatste verse van Filippenzen 4 voor ons staat. Laten we eens nagaan wat de apostel eigenlijk doet. Hij brengt de groeten over. Daar zullen we ons eerst op concentreren. Dat is dus de verse 21 en 22. Dat was in die tijd van de apostel Paulus kennelijk ook al een gewoonte. Een goede gewoonte. En die hebben wij nog. Een goed sociaal gebruik als je aan mensen een bepaald bericht gestuurd hebt, om dan dat bericht te besluiten met het overbrengen van de groeten. Maar in vele gevallen is dat voor ons niet meer dan een vorm van beleefdheid. Een gewoon menselijk, een sociaal en dan ook nog wel een goed gebruik. Maar voor christenen, en daar geeft de apostel ons allereerst onderwijs in, voor christenen is het doen van de groeten aan een ander iets wat op een hoger niveau is gebracht. Althans behoort gebracht te zijn. En dat blijkt duidelijk uit de manier waarop Paulus over deze dingen schrijft. Het sleutelwoord in vers 21 en in vers 22 is het woord groeten. Groet alle heiligen, u groeten de broeders, al de heiligen groeten u. Driemaal dus in twee versen. En dat heeft voor christenen in het christelijk gebruik de klank gekregen van een uitdrukking van genegenheid, van verbondenheid. En daarom wordt, en dat is dan hier niet het geval, maar dat is op vier andere plaatsen in de brieven van Paulus wel het geval, en dat is ook in een van de brieven van Petrus het geval, daarom wordt het brengen van de groeten door de apostelen meer dan eens verbonden met die uitdrukking, met een heilige kus. Dat is iets om op te letten, al doet de apostel dat dan niet altijd. Ik denk dat je die intentie er wel altijd achter mag zien. Als Paulus het heeft over de groeten, dan wil hij dat vaak op een bepaalde manier ook gestalte laten krijgen. Ook al is men dan op een grote afstand van elkaar, dan moet dat gepaard gaan met het overbrengen van niet zomaar een kus, maar een heilige kus. Of zoals Petrus zegt, de kus der liefde. Paulus spreekt over dat doen van de groeten op twee manieren. Eerst in vers 21a geeft hij het als een opdracht. Ze moeten in Filippi elkaar allemaal groeten. Als de brief, deze brief gelezen wordt, dan is het de bedoeling van de apostel dat ze inderdaad ook verstaan dat zij daar allemaal elkaar de groeten moeten doen. En niet alleen zegt de apostel het in de gebiedende wijs, in het eerste deel van vers 21, maar hij zegt het ook in de aantonende wijs, in de versen 21b en 22. Merkwaardig dat de apostel daarbij dan tegelijkertijd ook een aanwijzing geeft van hoe hij de gelovigen in Filippi ziet. Ze moeten elkaar groeten in Christus Jezus. Al de heiligen, ik kom daar straks op terug, moeten in Christus Jezus gegroet worden. Elkaar groeten, dat heeft dus ook te maken met de verbondenheid en de relatie met de Heer Jezus. Niet waar, zo zegt de apostel dat. Groet elkander, groet al de heiligen in Christus Jezus. En als hij dan verderop in de aantonende wijs aangeeft dat ze ook de groeten krijgen, allereerst van de broeders die bij hem zijn, dus dat zijn degenen die gedurig hem bezoeken, die kleine kring van vrienden die Paulus in de gevangenis niet in de steek gelaten heeft, maar die geregeld zo bij hem te vinden zijn, de broeders die bij mij zijn, en dan breidt hij daarna de kring uit en dan spreekt hij over al de heiligen, dat wil zeggen in de gemeente van Rome. Paulus zit immers in Rome gevangen. Al de heiligen, groter en breder dan die kring van de broeders die bij mij zijn, maar ook anderen die ervan gehoord hebben dat Paulus een brief geschreven heeft aan Filippi, die hebben aan Paulus laten weten, doen ze daar in Filippi ook van ons de groeten. En dan weer, dan heeft hij het over die mensen als over heiligen. Ik zei, je kom daar straks op terug, want dat heeft natuurlijk ook betekenis. Maar nog één ding, als het over het overbrengen van de groeten gaat en Paulus zegt van wie ze allemaal de groeten krijgen, dan spreekt hij over één categorie heel bijzonder, 22b, als al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. Er is daar in die gemeente van Rome één groep gelovigen die op een hele bijzondere manier aan de mensen in Filippi de groeten laat overbrengen, en dat zijn de huisgenoten van de keizer. Dat betekent niet de familieleden van de keizer, maar daar zal de apostel mee bedoeld hebben mensen die in het paleis, in de hofhouding van de keizer, een plaats en een positie hebben gekregen, misschien slaven die daar allerlei dienst doen, maar die toch tot de christelijke gemeente zijn gaan behoren, Kennelijk zijn er zelfs in het paleis van de Romeinse keizer oprechte christenen te vinden, en dat is wel een hele bijzonderheid natuurlijk, die heel erg sterk mee willen leven met de gemeente van Filippi. En die er dus bij Paulus via via, neem ik aan, op hebben aangedrongen. Als u een brief aan Filippi schrijft, doe ze dan speciaal onze groeten. Nou, tot zover de uitleg van deze twee versen. Laten we, voordat we naar die zegenwens gaan, eens kijken wat wij daar dan nu van hebben te leren. Ik zei al, ik kom nog even op die aanduiding heiligen terug. Want te midden van deze, je zou kunnen zeggen, toch wel wat formele mededeling over het doen van de groeten, laat de apostel tegelijkertijd ook weten wat volgens hem de aanduiding van een echte christen is. Wat is een christen? En dan bedoel ik een echte. Wat moet van u en mij gelden? Wat moet van u en mij gezegd kunnen worden, willen we ooit zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus kunnen verschijnen? Want u bent het wel met me eens om voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken te kunnen verschijnen, moeten wij echt een lidmaat van Christus zijn en deel hebben aan zijn zalving. Dus een christen zijn. Dan is het niet voldoende als je de naam van een christen hebt. Al te veel mensen worden tegenwoordig christenen genoemd. Dat oorspronkelijke woord christen, zoals men dat ging gebruiken voor de volgelingen van de Heer Jezus, allereerst in de gemeente van Antiochië, en later is dat een aanduiding geworden van alle discipelen van de heiland, dat oorspronkelijke woord christen is zo aan betekenisverlies onderhevig geweest, dat het een heel afgevlakt en uitgehold woord is geworden. Maar dat heeft voor de Heere geen waarde. Papieren christenen, naam christenen, mondbeleiders zijn in zijn ogen geen echte. En het gaat om het echte, want God zoekt naar waarheid in het binnenste. En wat is dan een echte christen? Je kan zeggen met de apostel hier in vers 21 en in vers 22, dat is een heilige. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling van de apostel om hier te spreken over een aparte, heel bijzondere categorie leden van de gemeente in Rome of in Filippi, die de status van heiligheid hebben verkregen. Het gaat niet om mensen die op een bepaalde manier heilig verklaard zijn door een kerkelijk besluit of door een pauselijke uitspraak of wat dan ook. Maar het gaat hier om allen die in waarheid in Christus hebben leren geloven. Heiligen, dat zijn in de Bijbel mensen die afgezonderd zijn, die apart gesteld zijn. Apart gesteld in de zin van afgezonderd van de wereld, afgezonderd, weggeroepen uit de duisternis, uit de dienst der zonde, bij de dienst van de vorst der duisternis vandaan, en afgezonderd tot toewijding, geheel en al aan de Heere en aan zijn dienst. En de vraag voor ons allemaal is, zijn wij dat? In objectieve zin zijn we dat. Want de Heere spreekt over die heiligheid in zijn woord, ook in het kader van de verbondsheiligheid. Behorende tot het verbondsvolk zijn wij geroepen om afgezonderd te zijn. Afgezonderd, ik denk aan een uitdrukking, en dat wordt dan toegepast in artikel 34 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, op de heilige doop, ook bediend aan de kleine kinderen der gemeente. Daardoor zijn onze kinderen afgezonderd van de kinderen der ongelovigen. En ze hebben de roeping, want alle verbonden bestaan uit twee delen. En zo worden wij wederom vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, afgezonderd tot de dienst aan de Heere. En in die zin kun je zeggen, ja, Iedereen die onder de belofte van het verbond gekomen is, onder het teken en zegel van het verbond gekomen is, die is in de objectieve zin een heilige, afgezonderd. Maar de vraag blijft dan voor al die objectief heiligen genoemde, of ze nu ook door de werking van de Heilige Geest in de praktijk afgezonderd zijn, weggehaald door het krachtige en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest bij de zonde en bij de dienst der wereld vandaan, en of zij vanwege de liefde die God in hun harten uitgestort heeft nu ook verbonden zijn aan hem en aan zijn dienst en toegewijd zijn aan zijn eer. Dat zijn christenen die het in de praktijk van hun leven betonen. En nog een andere manier gebruikt de apostel in deze korte aanduiding om aan te geven wat volgens hem een ware christen is. Niet alleen duidt hij ze aan door te spreken van heiligen, maar door ook te spreken van Christus Jezus. Ze zijn in Christus Jezus. Er is, en anders kan het ook niet, er is een relatie tot de Heere gekomen. De Heere wordt gezocht. De Heere wordt gekend. De Heere wordt gediend. Als zaligmaker. Als koning. Hij is tot de weg, de waarheid en het leven geworden. Hij is degene aan wie leven verbonden, aan wie hun leven verbonden is. Hij is het in wie zij zijn. En dat is, en daarom is een christen ook iemand die naar Christus genoemd wordt, zij zijn zijn zalving deelachtig. En ze hebben door die zalving van Christus met hem een heilige roeping gekregen. Dat zijn christenen. En geheel in de lijn van deze uitgangspunten is onze Heidelbergse catechismus, als in zondag 12 antwoord gegeven wordt, waarom word gij een christen genaamd? Dan staat er niet omdat ik bij de kerk hoor, en niet omdat ik naar de kerk ga, en niet omdat ik belijdenis gedaan heb, en niet omdat ik gedoopt ben, maar omdat ik een lidmaat van Christus ben. En omdat ik zijner zalving deelachtig ben. Dus te midden van zo'n toch wel wat formele aanduiding, waar wij mogelijk nogal makkelijk aan voorbij lezen, laat de apostel toch belangrijke dingen horen. Tweede, wat ons opvalt is dat hij hier een hele duidelijke verplichting meegeeft die op elke christen rust. Groet alle heiligen, u groeten de broeders, al de heiligen groeten u. Nou, is dat dan een verplichting die op ons allemaal rust? Ja, want Paulus maakt geen uitzonderingen. Groet alle heiligen, allerlei heiligen, hoe ze er ook uitzien, of ze een meegaand karakter hebben, of dat het lastpakken zijn, of dat het mensen zijn die een hoop problemen geven en die om zich heen een sfeer van onbehagelijkheid verspreiden. Of dat het mensen zijn die heel kneedbaar zijn en uitermate vriendelijk enzovoort. Groet alle heiligen. Al de heiligen, ook hier in Rome, groeten u. Paulus legt het dus gewoon als een verplichting op allemaal. Waarom? En wat is dan zo belangrijk in het groeten van elkaar? Maar als je dat oprecht doet, als je dat gemeend doet, dan spreekt daar verbondenheid uit. Dan spreekt daar toewijding aan elkaar uit. Als je dat oprecht doet, niet vormelijk en niet met je hoofd afgewend, gauw nog even een hand geven of gedag zeggen, maar echt groeten en dan, niet zoals het dan hier niet staat, maar op andere plaatsen, groet elkander met een heilige kus. Niet zomaar eventjes vluchtig of drie van die flappers geven aan alle kanten een paar, maar echt gegroet met een heilige kus, dan heeft dat geestelijke betekenis. dan moet je hard naar die ander uitgaan, wie hij ook is. En wat hij ook gedaan heeft. En wat hij pas nog weer over je gezegd heeft ook. Dan moet er een verbondenheid zijn. Dat kan alleen gebeuren, de vooronderstelling van het groeten van elkaar, zoals de apostel dat bedoeld is, dat er gemeenschap der heiligen is. En nu kunnen er situaties zijn, en dat is vaak het resultaat van het gedrag van de een tegenover de ander, en dat is bij een ander weer het resultaat van een persoonlijkheidsstructuur, die ook niet al de makkelijke kant is, dat er allerlei fricties komen. Dat er binnen de gemeente allerlei obstakels gaan komen, waardoor de een de ander niet meer goed verdraagt en de een de ander niet meer goed weet te zetten. Paulus zegt, als hij het zo algemeen stelt, groet alle heiligen, dan impliceert hij daarin dat wat er dan ook aan obstakels en aan moeilijkheden zouden kunnen zijn, op tijd, en dat is zo snel mogelijk, moeten worden weggeruimd. Want anders is die weg niet vrij. Anders kan dat hart zich niet kwijt aan dat andere hart. Groet alle heiligen. En kennelijk hebben ze in Rome die instelling ook tegenover Filippi. En ze hebben er bij de apostel dan ook met klem op aangedrongen. Zul je het niet vergeten? Doe ze de hartelijke groeten. Want ons hart gaat naar hen uit. En al zitten er kilometers tussen. Op deze manier beleven ze toch iets van de innerlijke verbondenheid en van de gemeenschap der heiligen. En dan in de derde plaats, en dan denk ik aan die woorden uit het slot van 22, die mededeling over degene die van het huis van de keizer zijn. Vindt u ook niet dat daar toch wel een rijke bemoediging in ligt voor een hernieuwd vertrouwen in de kracht van het evangelie? Paulus wijst met nadruk op het feit dat er ook in het paleis van Caesar oprechte christenen zijn. Nou, had je nou dat gedacht? Wie was er keizer in die tijd? De goddeloze, de wetteloze, de verschrikkelijke Nero. Die was keizer. Die in zijn leven zoveel gedaan heeft om die aan diegenen die aan naar de naam van Christus genoemd waren uit te roeien. Die Nero, van wie wij uit de geschiedenisboeken weten dat hij de tuinfeesten liet verlichten door de brandende lichamen van met pek overgoten christenen. Die Nero heeft toch niet kunnen voorkomen dat er onder zijn dienstbaren in zijn paleis mensen waren voor wie het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is geworden. Nou, als je dat dan uit deze enkele woorden kunt distilleren, dan dacht ik dat we hier een krachtige bemoediging in vinden, ook voor de tijd waarin wij leven. Want wij leven in een wereld die net zo goddeloos is als de wereld van toen. Die net zo onverschillig is als de wereld daar in Rome. Die net zo wetteloos is als het gedrag van Nero en de zijnen. En als je alles bij alles optelt en je ziet hoe het er in deze wereld uitziet en hoe het er hoe langer hoe meer uit is gaan zien, dan kun je de vraag stellen, deze wereld loopt zeker op haar eind. En in moedeloosheid kunnen we nog wel eens denken ook dat het, gelet op alles wat er om ons heen gebeurt, niet eens zo lang meer kan duren, want dat de Heer nooit lang meer geduld kan hebben met zo'n wereld. Maar die enkele woorden uit vers 22, die zijn toch bedoeld om de kerk ook in de moeilijke en in de moeilijkste tijden toch niet te laten versagen, maar de kerk des Heren moed te geven. Want wat bewijzen die woorden? Dat er voor de geest Gods geen belemmeringen zijn. En dat paleisdeuren van het paleis van de keizer in Rome met al zijn goddeloosheid de Heilige Geest niet kunnen tegenhouden. De Heere blijkt zijn volk te hebben, zelfs op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Dat was in het Oude Testament zo, als je denkt aan Daniel, in het Babylonische Rijk en bij de Perzen. En als je denkt aan dat slavinnetje van de vrouw van Naaman, die op haar jonge leeftijd naar het buitenland is getransporteerd en daar slavendienst moest verrichten bij mevrouw Naaman. En als je hier naar die paleisbewoners en die bedienden van het paleis van Caesar kijkt, dan zeg je, zie je, God heeft zijn getrouwen, God heeft zijn volk op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Zoals Obadja aan het hof van Achab. En dat geeft moed, ook voor de wereld waarin wij leven en voor het evangelie dat in deze wereld verkondigd wordt. Wie weet achter welke deuren dat evangelie vanavond een kracht tot zaligheid is. Bij welke prostituee of bij welke hoerenloper dat evangelie uiteindelijk toch zal blijken te overwinnen. En dan vers 23. Paulus spreekt een zegenwens uit. Dat doet hij hier, dat doet hij overal. Dat doet hij in al zijn brieven. En hij doet het niet altijd op dezelfde manier. Wel gaat het in al die zegenwensen, al is de vorm waarin hij die zegenwens uitspreekt wel eens wat verschillend, wel gaat het in al die zegenwensen om hetzelfde, namelijk om dat ene woord genade. En niet alleen eindigt Paulus zijn brieven met dat woordje genade, hij begint er eigenlijk ook altijd mee. In vers 2 van hoofdstuk 1 stond het ook al, genade zij u en vrede. Ik zei, die vorm waarin hij zijn zegenwensen giet, is nogal eens verschillend. Soms is die zegenwens heel erg kort. Ik kijk even met u naar de volgende brief, die aan de Colossens, het laatste vers. Daar is het heel erg kort, daar zegt hij helemaal aan het eind, de genade zij met u. En soms is die zegenspreuk heel wat uitgebreider. Ik denk aan het laatste vers van de brief, de tweede aan Korinthe, 2 Korinthe 13, en daarvan het laatste vers. Daar gaat het ook weer om de genade, maar daar heeft de apostel heel wat meer woorden gebruikt. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. En een enkele keer gebruikt de apostel de uitdrukking, ik denk aan wat we lezen in de Galatenbrief, in hoofdstuk 6 vers 18, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Nu moet u weten dat er in verschillende handschriften onze tekst, Filippenzen 4 vers 23, anders gelezen wordt dan wat wij in onze vertaling lezen. U weet dat er verschillende handschriften van de Bijbelboeken zijn. En dat komt omdat natuurlijk de oorspronkelijke handschriften die door Paulus zijn vervaardigd al lang verloren zijn. En wat we hebben, dat zijn handschriften uit veel later tijd. Veel jongere handschriften. Men heeft overgeschreven en overgeschreven en overgeschreven. En toen zijn er hier en daar wel eens wat verschillen in de handschriften ontstaan. Onze Statenvertaling is gebaseerd op een handschrift dat zo vertaalt, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Maar er zijn ook handschriften die, net als in Galaten lezen, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Ik weet eigenlijk niet goed welke van die twee lezingen ik kiezen moet, want de tekstgetuigen zijn aan beide kanten, lijkt mij even sterk. Ik kan dat zelf allemaal niet zo beoordelen, maar dan praat ik anderen maar na. En dus wil ik voor vanavond beide lezingen volgen, omdat ze, al is het dan misschien in Filippenzen niet zo, in Galaten en in Filemon wel voorkomt, die lezing zij met uw geest. Maar laat ik voorlopig even dit zeggen, en hiermee dan ook dit gezegd hebben, dat de apostel nogal wat variatie gebruikt. En waarom doet hij dat? Hoe komt dat? Ik denk dat er een bepaalde reden voor is. Dat de apostel, net als bij dat groeten, niet bezig is met, nou ja, een slotzinnetje, maar dat hij ook echt meent en dat hij ook echt doorleeft en dat hij er ook heel goed over nagedacht heeft over wat hij hier zegt. Het zijn niet zomaar slotzinnetjes van en dan kan ik een punt zetten en mijn handtekening en de brief kan op de post, maar het gaat om dingen die voor hem en voor degene aan wie hij schrijft werkelijk betekenis hebben. En wat zegt die variëteit nou nog meer? Wel, u weet wel dat er grote verschillen waren tussen de gemeenten. En in Filippi was het niet precies eender als in Korinthe, en in Korinthe was het niet precies eender als in Efeze. Er waren grote verschillen. De ene gemeente was een stadsgemeente en die christenen daar die leefden te midden van de centra van wetenschap en handel, in al de drukte van het dagelijkse bestaan, waar ik weet niet wat allemaal rondging en waar hun aandacht voor gevraagd werd en waar hun ziel door in verleiding kon komen. Terwijl er ook andere gemeenten waren verspreid over het platteland waar de verzoekingen in dat opzicht bijvoorbeeld heel wat minder waren. Er waren gemeenten in die tijd bij waar ze helemaal niet zulke opvallende problemen hadden. In Filippi hadden ze niet zulke grote problemen. En in Efeze hadden ze ook niet zulke problemen. Maar er waren ook gemeenten bij waar ze wel problemen hadden. Waar echt de ketterij al helemaal behoorlijk voet aan de grond gekregen had. Bijvoorbeeld in Colosse. En waar allerlei ethische problemen en zondige misstanden voorkwamen. Bijvoorbeeld in Korinthe. Maar één ding hadden ze allemaal nodig. Eén ding gold voor allemaal. De genade zij met u. En wat is dan genade? Je zou kunnen zeggen, genade is eigenlijk het hart van Gods verlossingswerk. Uit genade zijt gij zalig geworden, schrijft Paulus. De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Wat is genade? Genade is de onverdiende gunst van God die hij bewijst aan een onwaardige. Misschien is dat nog wel de duidelijkste en de beste en de volledigste omschrijving van wat genade is. Onverdiende gunst die God bewijst aan een onwaardig mens. Daarom is genade eigenlijk nog meer dan barmhartigheid. En genade is eigenlijk nog groter dan de liefde die God aan een zondaar bewijst. Met name omdat genade nooit vraagt naar waardigheid in de persoon aan wie genade bewezen wordt. Met name omdat genade onverdiend is. Genade staat zelfs altijd haaks op verdiensten, is het tegengestelde van wat je verdient. Genade gaat uit naar mensen die niks hebben dan alleen maar schuld. En die niets hebben en die ook nooit iets zullen hebben om zichzelf bij God aannemelijk te maken. En het is dat God genade bewijst en anders zou er van zo'n mens nooit iets terechtkomen. Daarom is genade de enige hoop die een zondaar ooit hebben kan. Want als de zaligheid die hij zo nodig heeft niet in de vorm van onverdiende genade komt, dan komt de zaligheid nooit. En dan is er geen vergeving en dan is er geen verzoening en dan is er geen vrede en dan is er niks. Dat betekent dat genade voor ons pas waarde krijgt. Dat we genade echt pas gaan waarderen als genade als we onszelf leren kennen als verlorenen. Als je het moet opgeven. Als je lang geprobeerd hebt toch nog wat te zijn en toch nog jezelf te kunnen helpen. U kent dat voorbeeld wel en uit uw jeugdjaren misschien ook nog wel. Als je dan met elkaar aan het vechten was op het schoolplein en je lag onder en je kreeg van links en van rechts. Als je genade zegt, dan ben je vrij. Dan zat die ander bovenop je en je vocht om hem van je lichaam af te krijgen. En het lukte niet. En je wist wel, ik moet het opgeven. Maar je wou het nog niet opgeven. En ja, eindelijk mompelde je genade. Nou, ik heb het verloren, betekent dat. Jij wint het. Jij bent sterker. Ik kan het niet tegen jou opnemen. Als je genade zegt, ook tegen God, dan herken je daarmee, ik heb het verloren. Ik deug nergens voor. Ik ben een ellendige. Ik heb het verknoeid. Ik heb geen verdiensten. Ik heb geen waardigheid. Ik heb niks. Als je genade echt zegt tegen God, dan als je roept met David, gena, o God, gena, dan ligt daar de erkentenis in, Heere, wat ik verdiend heb, dat is uw gramschap. Dat is uw toorn. Dat is uw ongenoegen. Dat heb ik op mijn hals gehaald. Dat hebben mijn zonden bewaardig gemaakt. Maar o God, wees mij genadig. Als je het verliest voor God, dan krijgt genade waarde. Dan moet je het dan van hebben. En daar alleen van. En van wie is die genade dan? Dat zegt de apostel ook. De genade van onze Heere Jezus Christus. Dan legt hij het verband, en het is een onlosmakelijk verband, tussen de genade die God bewijst en de bron waaruit de genade voortkomt. Je mag ook op een ouderwetse term zeggen, de verdienende oorzaak van die genade. En wie is dat? Dan moet het ons opvallen dat als de apostel gaat vertellen aan wie die genade verbonden is en door wie die genade ons deel wordt, dat hij dan de drie belangrijkste titels van die zaligmaker noemt. Onze Heere Jezus Christus. Elk woord heeft betekenis. Zeker als het om de namen van de heiland gaat. Elk woord heeft betekenis. De apostel die vult zomaar niet wat in. Dat zou de apostel misschien nog gedaan hebben. Maar zijn pen werd bestuurd door de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft geen overbodige dingen gezegd. De Heilige Geest zegt niet onze Heere Jezus Christus als hij had kunnen volstaan met onze Heere Jezus. En hij zegt niet onze Heere Jezus Christus als hij had kunnen volstaan met de genade van Jezus Christus. Hij zegt het bewust onze Heere Jezus Christus. En wat is dan onze Heere? Die titel wijst op zijn godheid. Hij is de Heere der heerlijkheid. Die titel wijst op zijn verhoging aan de rechterhand van zijn vader. De vader heeft hem tot een vorst, tot een Heere en zaligmaker gemaakt. Die titel die wijst ook op de plaats die zijn onderdanen innemen. Hij is hun Heere. Zij erkennen hem. Ze bewijzen hem eer. Ze buigen voor hem. Ze onderwerpen zich aan hem. Hij hoeft tegen die onderdanen, als zij op hun plaats zijn, niet te zeggen, als ik een Heere ben, waar is dan mijn eer? Want dan begeren ze niet anders dan hem de eer die hij als de Heere, als de Kyrios verdient, te geven. Onze Heere, aan de rechterhand van de Vader, vol heerlijkheid, vol majesteit, die terecht heeft om al de aanbidding en de dankzegging van de zijnen te ontvangen. Van hem, door hem, komt de genade. Onze Heere Jezus. Waarom heet hij zo? Omdat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Deze naam herinnert aan zijn menswording. Deze naam herinnert aan zijn waarachtige mensheid. Zo is hij in Nazareth bekend geweest. Zo heeft hij onder Israël rondgewandeld. Zo is hij in Jeruzalem veroordeeld. Jezus. De Nazarener, de koning der Joden. Dat is de naam die hij draagt omdat hij onzer één geworden is. En in de situatie van het zijn van onzer één heeft hij de gramschap Gods gedragen, de toorn gestild en zo zijn volk werkelijk zalig gemaakt van hun zonden. Door hem komt de genade. Christus, onze Heere, Jezus Christus. Wat hij gedaan heeft als Jezus, heeft hij gedaan in opdracht van zijn Vader. Wat hij gedaan heeft in de staat van zijn vernedering, heeft hij gedaan als de door de Vader aangestelde en door de Heilige Geest bekwaam gemaakte profeet, priester en koning. Met de volle goedkeuring van zijn Vader. Met het mandaat, het volle mandaat dat zijn Vader hem gegeven heeft. De Geest des Heren, Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, tot Christus gemaakt heeft. Genade komt door deze, door God erkende, door de Vader aangewezen en aangenomen zaligmaker. En alleen in deze titels ligt al voldoende garantie dat de zaligheid, dat de genade Gods genoeg is. Als het zijn genade is, dan is er, zo wil Paulus eigenlijk de Filippenzen laten weten, en hij wil het al die gemeenten laten weten, en hij wil het Titus laten weten, en hij wil het Filemon laten weten, en hij wil het Timotheus laten weten, aan wie hij persoonlijke brieven schrijft. Hij wil het ze allemaal laten weten, dat er in deze zaligmaker zoveel genade is, dat hij in elke nood kan voorzien. Of het de nood van de gemeente van Filippi is, of de nood van een gemeente 1000 kilometer verder, of de nood van een individu als Timotheus, of de nood van een ander individu op Kreta ergens, Titus, het doet er niet toe. Er is in hem, onze Heere Jezus Christus, altijd genoeg. Er is een onuitputtelijk reservoir van onverdiende gunst voor onwaardigen. Want hij is gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. In hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. En uit hem, zegt Johannes, hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Er is geen eind aan, hoe ver je ook kijkt. Er is altijd genade, hoe diep je ook gezonken ligt. Er is altijd in onze Heere Jezus Christus nog meer genade dan zo'n zondaar ooit nodig heeft. Hij is de algenoegzame genadebron. Ik zei u, er zijn sommige handschriften die onze tekst lezen, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Laten we die lezing nou eens een ogenblik volgen. Zoals ook Galaten en Filemon eindigen. Wat houdt dat in? Die genade zij met uw geest. Wat is dan uw geest? Wat is onze geest? Dat is het binnenste. Ons allerinnerlijkste. Dat is wat Paulus in 1 Korinthe 2 omschrijft. 1 Korinthe 2 vers 11. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Wij zitten hier als mensen die geen van allen helemaal voor elkaar onbekend zijn. De een kennen we beter dan de ander. En als je wat heel langer met elkaar omgegaan bent, dan ken je elkaar nog weer beter dan wanneer je elkaar nog maar een paar keer ontmoet hebt. En toch, we zitten hier ook al allemaal als mensen die onbekend zijn voor elkaar, ten diepste. Want wat weten we nou van elkaar? Wat weten we nou echt ten diepste van het innerlijk van elkaar? Je kunt nog niet eens zeggen dat als je 40 jaar getrouwd bent, dat je dan elkaar helemaal kent. Wie kent ons? Ten diepste alleen onze eigen geest. Die weet wat in de mens is. En die geest, zo wil Paulus zeggen, die heeft genade nodig. Waarom? Nou, laat ik een paar dingen noemen. En dan gaat het nou zoals de apostel had ik bedoeld, niet om de geest van allerlei soorten mensen, willekeurig wie dan ook, maar om de geest van die heiligen, hè? De geest van die kinderen Gods, de geest van de ware gelovigen. Waarom heeft hun geest genade nodig? Diep in hun geest. En dat speelt zich af ook in het verborgene, in het allerinnerste en innerlijkste van een mens. In de binnenkamer, voor het aangezicht Gods, zodat je er soms ook niet eens met een ander over kunt praten. Er zijn dingen die echt zo eigen zijn aan die mens, dat ze inderdaad ook je eigen eigendom blijven. Het hart kent zijn eigen bittere droefheid. En een ander zal zich daar niet in mengen. Er zijn terreinen waar je alleen maar zelf bent. En daar moet je nou juist genade hebben. Want op die terreinen komt de duivel binnen. En op die terreinen doet de zonde zijn werk. En elke ware christen, als die waarlijk als een heilige begeert te leven, afgezonderd van en afgezonderd tot, zal de zonde serieus nemen. Die heeft een gevoelig gemaakt hart. Die begeert ook heilig te zijn voor Gods aangezicht. En dan komt hij in aanraking met die overgebleven zonde. Dan komt hij in aanraking en je schaamt je ervoor om het tegen een ander te zeggen. Maar voor Gods aangezicht kun je het niet verbergen dat je gestruikeld bent. Dat je toegegeven hebt. En de duivel komt naar je toe en die zegt, wat ben jij voor een mooie. Zie je nou wat je bent. Zie je nou dat wat je naar buiten toe lijkt te zijn allemaal vertoning is. Ben je nou wel wat meer dan een geveinsde? Als het echt bij jou was, dan zou dat er toch niet wezen. Dan zou je dat toch niet doen. Dan had je dat toch niet gezegd. En dan kan een mens op een gegeven ogenblik in een situatie terechtkomen dat zijn geest neergebogen wordt. En wat is dan nodig? Dit. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met uw geest. En om die te beleven moet je naar de troon der genade. En om die te beleven moet je je zonde voor de Heere belijden. En om die te beleven moet je naar die bron van vergevende genade toe. Dat wenst de apostel de Filippenzen en de Galaten en Filemon toe. De genade, zij met uw geest. Er is nog een andere reden waarom onze geest genade nodig heeft. Kijk, er zitten in het leven van Gods kinderen ook momenten van diepe en zware beproevingen. Laat Paulus het zelf zeggen. In 2 Korinthe 12 vertelt hij over wat hem te beurt gevallen is toen hij opgetrokken is in de derde hemel. Maar wat daarna gebeurd is. Dat hem gegeven is een doorn in zijn vlees. Een engel des Satans. Die hem met vuisten slaat. Denk daar nou niet gering over. Zeg nou niet, hij had ook een doorntje. Nee. Het was nogal een doorn. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En Paulus heeft dat ondervonden als iets waardoor hij in de uitvoering van zijn werk en in het volgen van zijn roeping danig belemmerd werd. Hij kon niet zoals hij zou willen. Ik weet niet wat die doorn geweest is. Ik weet niet wat voor Satan dat geweest is. Dat doet er niet toe. Dat is om bepaalde redenen voor ons verborgen gehouden. Maar het is niet gering geweest. En Paulus die heeft het als een zware belemmering, als een handicap in zijn getrouwe arbeid ervaren. En zo zijn er zoveel. Die misschien nou niet direct van zo'n grote doorn kunnen spreken, maar die toch in hun leven dat hebben dat ze... Dat ze als het ware gehandicapt zijn. Dat ze het in hun leven ook aanvoelen. Het zij dat het iets lichamelijks is. Het zij dat het een psychische zwakte is. Het zij dat het voortdurende aanvechtingen en influisteringen van de vorst der duisternis zijn. Het zij dat het nog weer wat anders is. En ze hebben de Heere gebeden, net als Paulus. En ze hebben de Heere nog een keer gebeden. En ze hebben de Heere nog een keer gebeden. En de Heere heeft tegen ze gezegd, niet meer over praten. Hou maar. Blijf nou maar zo. Kan je geest daar dan tegen? Kun je dat als mens, toch al zo'n zwak schepsel, kun je dat dan verdragen? Ja, wanneer? Als de Heere ook tegen je zegt, mijn genade is u genoeg. Als God dat tegen je zegt. En als zo zijn genade met die neergebogen en beproefde geest is. Met dat ik dat soms niet verder kan. En dat zo bang is van die vuistslagen van Satan. Als hij het zegt en als hij het bewijst. Mijn genade is u genoeg. En toen was het ook genoeg. En toen heeft Paulus gezegd. Nou weet ik waarom ik hem heb. En nou weet ik waarom ik hem moet houden ook. Opdat ik me niet zou verheffen. En toen heeft hij zijn werk gedaan. Op een beperkte schaal misschien. Hij had meer willen doen. Maar de Heere zegt dat hoeft niet. Zo is het ook goed. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En toen heeft hij zijn werk gedaan. In de enige juiste gestalte. Want wat past nou als gestalte bij een onwaardig mens die van genade leert leven? De gestalte van ootmoed. Opdat ik me niet zou verheffen. Genade geeft ook de knak aan je hoogmoed. En dan nog één ding. Waarom genade met uw geest? Ja, hoe gaat het nou verder? Hoe weten ze dat nou? Paulus heeft aan de Filippenzen dingen geschreven van, ja, dit kan gebeuren, dat kan gebeuren en zo kan het gaan. En er komen straks dwaalleraren enzovoort enzovoort. Er is zoveel onzeker, niet waar? Als je naar de wereld kijkt, Paulus zit gevangen. Paulus zit in Rome. Nero is aan de macht. Wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Wie weet wat ze in Filippi allemaal nog te verduren hebben. Of in Rome. Of in andere plaatsen. Wie weet wat Timotheus nog mee zal maken. Waarom moeten ze genade kennen? O, ook om met het oog op de onzekerheden van de tijd die voor hen ligt. En soms vrezen wij ook. Als we aan de ontwikkelingen denken. En soms kan je geest het eigenlijk niet eens meer aan. Als je er serieus probeert in te komen. Wat er allemaal samenspant tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En als je aan jezelf en aan je nageslacht denkt. En aan de toekomst van de kerk. Dan is genade nodig om te geloven dat de Heere niet verandert. Dat er geen verandering een schaduw van omkering bij hem is. Dat zijn raad bestaat. Dat zijn werk voortgaat. Dat hij de zijnen nooit begeeft. En dat hij ze nooit verlaat. En dat wat hij besloten heeft in zijn hart, door zijn hand ook zal worden uitgevoerd. En als we dan tenslotte nog even terugkeren naar de lezing zoals we die vanavond voor ons hebben. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Wie zijn er dan met die allen bedoeld? Ja, je mag dat natuurlijk aan iedereen toewensen. Gods genade mag je aan iedereen toewensen. Maar je weet ook dat het niet het deel van iedereen wordt. Paulus schrijft het aan de Korintiërs ook in het laatste hoofdstuk van de eerste brief. De genade van de Heere Jezus Christus zij met u allen. Maar een vers eerder heeft hij gezegd. Vervloekt is een iegelijk die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, Maranatha. Hij spreekt een zegenwens uit over allen, terwijl hij daar vlak voor gesproken heeft over de vloek die er ook voor mensen is. Namelijk degene die de Heere Jezus Christus niet lief hebben. Wie zijn die allen? Nou bindt die twee samen. En het zal blijken dat de genade voor die allen is die de Heere Jezus hebben leren lief krijgen. Doet u dat? Dat is concreet, niet waar? Doet u dat? Of niet? En met deze wens besluit Paulus dan zijn brief. Genade als de enige bron van kracht voor de Filippenzen. Hij heeft ze gezegd dat ze moeten staan naar toename in de kennis van de Heer. Hij heeft ze gezegd dat ze waakzaam moeten zijn als de verleiders komen. Hij heeft ze gezegd dat ze eensgezind moeten zijn onder elkaar. Hij heeft ze gezegd dat ze vrede moeten houden onder elkaar. Hij heeft ze gezegd dat de Heere van hen verwacht dat ze als lichten zullen schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Hoe kan dat nou allemaal? Als genade hun deel is. De enige bron van kracht. En de enige bron van vertroosting. Ook in de werkelijkheid van de overgebleven zonde. Genade. En meer niet. Meer hoeft ook niet. Want genade is genoeg. We zingen Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Zij heeft gedacht aan zijn genade. Verder gaan. Ik heb hier een paar vragen gekregen. Blijkbaar had de gemeente ook grote wervingskracht gezien het huis des keizers. Was het toen gemakkelijker om de mensen te bereiken met de genade van God dan tegenwoordig? Weet men het tegenwoordig zelf zo goed hoe het moet en stond men er toen meer voor open? Of sprak men er toen ook gemakkelijker over? Ik denk dat wij om te beginnen moeten zeggen dat dit de tijd was dat de Heere krachtig meewerkte. Als hij, en dat zegt het woord van God ook verschillende keren, als het evangelie uitgedragen werd... In de dagen van de apostelen, je vindt het in de handelingen bijvoorbeeld, dan kom je ook nog wel eens een keer de uitdrukking tegen, en de Heere wrocht mede, en het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Kijk, op de Pinksterdag is in Jeruzalem natuurlijk al het wonder gebeurd van de uitstorting van de Heilige Geest, en dat heeft dan direct geleid tot een groot aantal bekeerlingen. En dat is daarna verschillende keren herhaald, niet in diezelfde mate, niet dat er iedere keer 3000 op één dag bekeerd werden. Maar op zijn zendingsreizen heeft de apostel toch meermalen meegemaakt dat er verschillenden op zijn prediking werden toegebracht. Het is wel eens anders geweest, in Athene bijvoorbeeld. Maar in vele plaatsen heeft de Heere toch in betrekkelijk korte tijd een groot aantal mensen tot bekering gebracht, zodat... de apostel, en hij was nergens zo erg lang, toch eigenlijk overal al kon overgaan tot het stichten van een gemeente en tot het aanstellen van ouderlingen. Nu, dat is in Rome ook gebeurd, daar is de apostel aanvankelijk niet eens bij geweest. Anderen hebben daar het evangelie verkondigd en pas later is de apostel Paulus daar ook in contact mee gekomen. Maar kennelijk is het in Rome ook zo gegaan dat de Heere de prediking, de verkondiging van het woord van meet af aan al in grote en rijke mate gezegend heeft. En dat was niet alleen maar de prediking die gedaan werd door de apostelen, maar dat was ook het getuigenis van degenen die tot geloof gekomen waren. Die hebben dat niet voor zichzelf gehouden, maar die konden er niet van zwijgen, die droegen dat ook uit. En zo zal het gegaan zijn, en wie zal dan het onnaspeurlijke van het werk van de Heilige Geest kunnen nagaan, zo zal het gegaan zijn ook in Rome, toen daar mensen uit het huis van de keizer onder het gehoor van het woord kwamen, door het getuigenis van wie dan ook, of ja, ik weet het niet, maar in ieder geval, de wind heeft daar ook geblazen waarheen hij wilde. En zo was het daar ook met de werking van de Heilige Geest. En zo zijn ze daar ook tot de kennis van Gods genade in Christus gekomen. Of het toen makkelijker was om te getuigen? Nee, waarschijnlijk niet, want het was een tijd van vervolging en je liep risico's. Paulus zit ook niet zonder reden in de gevangenis. Maar mensen waren zo door dat evangelie in beslag genomen als de boodschap der genade waar ze zelf uit hadden leren leven, dat ze er toch niet van konden zwijgen. Of mensen toen ontvankelijker waren, ja, als ze dat waren, dan waren ze dat gemaakt, want er is natuurlijk geen mens die van zichzelf ontvankelijk is voor het evangelie, er is geen mens die op Paulus zat te wachten, er is geen mens die die boodschap uit zichzelf zoekt. Maar als er openheid kwam, dan kwam die openheid er omdat de Heilige Geest die openheid gaf en omdat hij de harten ontvankelijk maakte en omdat hij zo plaats maakte ook voor zijn eigen werk. En dan kunnen er best allerlei obstakels zitten en blijven in het leven van mensen, maar het voornaamste wordt eigenlijk gezegd als je zegt de Geest werkte krachtig. En als je dan de tijd van toen vergelijkt met de tijd van nu, dan moet je de conclusie trekken, dan is het nu vergeleken met toen een arme tijd. En dan zijn mensen nu minder ontvankelijk, of ze zitten te vol, ze hebben geen gebrek, ze zijn tevreden. Ze zijn tevreden ook met een aantal godsdienstige dingen. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk belemmeringen kunnen vormen. Maar wezenlijk is, maakt de Heilige Geest er nou begeerig naar? Maakt hij er plaats voor? En het enige waardoor deze tijd weer zou kunnen gaan lijken op die tijd, is als de Geest weer op dezelfde manier getuigenis zou geven aan het woord. Dat ontslaat ons niet van plichten, dat ontslaat ons zeker niet van de roeping om te bidden, dat de Heere die Geest krachtig zou willen laten werken, ook in onze tijd. Kunnen boezemzonden, boezem staat tussen haakjes, het genadewerk van de Heilige Geest belemmeren? Ja en nee. Het is allebei waar. En dan heb ik het niet speciaal over boezemzonden, maar zonden in het algemeen kunnen de Heilige Geest tegenstaan. Dat kan in het leven van onbekeerde mensen zo zijn. Vandaar dat Stefanus tegen de Joodse raad zegt, gij die de wederstaat altijd de Heilige Geest. Hoe komt het dat jullie de dingen niet zien zoals ik zie, zo wil Stefanus zeggen. Hoe komt het dat je de dingen niet gelooft zoals ik ze geloof? Dat is jullie eigen schuld. Jullie staan de Heilige Geest tegen. Als hij klopt op je hart, dan hou je je hart gesloten. Als de Heer Jezus zich aandient, dan werp je hem uit. Jullie wederstaan altijd de Heilige Geest. En zo kun je het werk van de Heilige Geest belemmeren. Je kunt het ook doen, ook als je tot genade, tot de kennis van Gods genade gekomen bent. En vandaar dat de apostel waarschuwt, en hij waarschuwt daar Gods kinderen, dat ze de Geest niet moeten uitblussen. of dat ze de geest niet moeten bedroeven. En hoe bedroeven ze de Heilige Geest en hoe blussen ze de Heilige Geest uit? Natuurlijk door zonde. Door te doen wat de Heilige Geest juist niet wil. Wat hem als de Heilige Geest doet terugtreden. Onheiligheid. Onreinheid. Onzuiverheid. Verkeerdheid. Zondigheid. Het kunnen in het leven van Gods kinderen ook allemaal oorzaken zijn dat de Heilige Geest zich in bedroefdheid terugtrekt en zijn krachtige werkingen inhoudt. Dat de Heilige Geest uitgeblust wordt, zodat zo'n mens ook in het duister terechtkomt. Jazeker, door je zonde kun je de Heilige Geest en de werking van de Heilige Geest belemmeren. En dat is voor iedereen, voor ieder mens een groot gevaar en een ernstige bedreiging. En daarom waarschuwt de Heere er in zijn woord ook voor. En daarom bidt David ook. Want David heeft het ondervonden wat dat is. Door de zonde de Heilige Geest belemmeren. Neem uw Heilige Geest niet van mij. David heeft geweten van Saul. Saul had ook, zei het dan niet op zaligmakende werken wijze. Maar Saul had ook bekwaammakende genade gekregen van de Heilige Geest om koning te zijn. Als hij gezalfd is, dan is de Heilige Geest ook op hem gekomen om hem te bekwamen en toe te rusten tot zijn taak als koning. Maar Saul heeft het door zijn zonde verzondigd. En de geest des Heren week van hem. En een boze geest vult dat gat op. Zo gaat het in de geestenwereld. Als de Heilige Geest zich terugtrekt, dan is die boze geest er direct bij om het vacuüm op te vullen. En Saul te verschrikken. David heeft daarvan geweten. En hij is er bang voor. En hij heeft het in de worsteling voor Gods aangezicht aan de Heere gevraagd. Heere, laat dat mij niet overkomen. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Ik heb het verzondigd, ik heb die geest uitgeblust. Ik heb hem tegengestaan en hij beleidt in Psalm 51 al zijn ongerechtigheid, zijn bloedschuld. Maar één ding, Heere, laat die geest niet definitief bij mij weggaan. Want dan gaat het bij mij net als met Saul. David heeft dus ook geweten wat het is om de Heilige Geest tegen te staan en uit te blussen en zijn werkingen te verduisteren. En daarom, we moeten er tegen leren waken. En als we toch op de een of andere manier het kwaad van dit soort zonden tegen de geest bedreven hebben, dan zal het zaak zijn om met David weer op de plaats te komen en de Heere te bidden: Heere, neem uw geest niet van mij. Het groeten is het hartelijk groeten van niet-heiligen, ook niet een christenplicht die veel vergeten wordt. Het ging natuurlijk in de tekst over het groeten van de heiligen. De groeten geven aan degene die de Heere vrezen. De vraag is, maar er zijn ook nog andere mensen in deze wereld. Moet je die dan maar zonder groeten voorbij lopen? Nee, want dan blijft het toch nog wel een burgerlijke beleefdheid om elkaar te groeten en om vriendelijk en welwillend te zijn tegenover medemensen. Doet wel aan allen, schrijft Paulus ook ergens. Hij schrijft er dan wel bij, maar meest aan de huisgenoten des geloofs, die speciaal, en die moet je dan maar met een heilige kus groeten, om het maar zo te zeggen. Maar Paulus verbiedt ons niet om tegenover anderen beleefd te zijn, natuurlijk niet. En als het een christenplicht is die veel vergeten wordt, dan is het een onbeleefdheid. Ja, je kunt, kijk eens, als je op straat loopt, dan kom je allerlei mensen tegen. En je hebt mensen die dan niks zeggen. Je hebt ook mensen die vriendelijk naar je glimlachen. Je hebt ook mensen die heel uitbundig hun hand opsteken. Die heb je ook. Je hebt mensen zelfs die een hond nog groeten. Zo beleefd zijn zij, zo vriendelijk. Maar ergens is een middenweg. Wees vriendelijk tegenover allen. Je kan ook wel eens in gedachten lopen. En dan, of een ander kan in gedachten lopen. En dan zei, oh, die zei ook al niks tegen me. Ja, nou, misschien is dat helemaal zonder enige bedoeling gebeurd. Je moet ook niet al te argwanend zijn natuurlijk. Maar ja, wees vriendelijk. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Ja, dat is een nieuwe vertaling, geloof ik, hè. Filippenzen 4. Bart, is dat nieuwe vertaling of niet? Nee? Filippenzen 4. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Maar, hè? Wie zei er wat? Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend, maar het staat mij voor dat er ergens een andere vertaling is van uw vriendelijkheid, uw hartelijkheid, uw toegenegenheid, uw... Ja, oh, ik kan het wel nagaan, want ik heb die aantekeningen van vers 5 nog bij me. Maar daar zit het element in van toon dat je, ja, goede manieren hebt. Want het heeft nog nooit is er één ziel gewonnen door stugge, opzijkijkende, afgetrokken christenen die nog nooit een vriendelijk woord tegen hun naaste hebben kunnen spreken. Dat heeft nog nooit één ziel ingenomen met liefde voor de Heer Jezus. Kan toch niet? Dus laten we vriendelijk zijn jegens allen. Dan nog een vraag over in de duiding van merktekenen van een christen noemde u zoeken en kennen in één adem. Zit hier in de bekering veel verschil in? Ik zeg het maar op zijn Hollands. Erskine spreekt in dit kader van kenmerken van sterk tot en met het zwakste geloof. Ik weet eigenlijk niet eens, ik ben me in ieder geval niet bewust dat ik in één adem zoeken en kennen genoemd heb. Maar als de vraag gesteld wordt, zit daar verschil in, dan zeg ik jawel. Ja, zeker, er zit verschil tussen zoeken en kennen. Zoeken, dat gaat uit van een gemis. Kennen, dat gaat uit van een bepaalde mate, in ieder geval van gevonden hebben. Dus ik zou zeggen dat kennen, dat is een stap die volgt op het zoeken. Op het zoeken is gevolgd de openbaring van de Heer. Hij heeft zich laten vinden en zo heeft hij zich aan de ziel geopenbaard. En dan leert een ziel de Heer ook kennen in de omgang met de Heere. In het zoeken zit wel een bepaalde mate van kennen, maar dat is een kennen op een afstand, dat is een kennen van je hebt van hem gehoord, maar je hebt hem zelf nog niet ontmoet. Je hebt hem zelf ook nog niet leren kennen, hij heeft zich nog niet aan je ziel geopenbaard. Het evangelie heeft wel van hem gesproken en dat heeft wel wat teweeg gebracht en daarom bent, is een mens gaan zoeken. Maar het kennen van hem, en dat is een voortgaand kennen, dat is niet een kennen in totaliteit, in heel de omvang, want ach, dan is er zoveel in de zaligmaker en in de drieënige God, dat er eigenlijk geen eind aan is, daarom is er een voortgaan in het kennen en in het opwassen in de kennis en in de genade. Maar dat kennen, dat heeft in ieder geval, dat is het resultaat van, we hebben hem gevonden, of beter gezegd, we zijn van hem gevonden. En dus ligt er inderdaad wel onderscheid, er ligt voortgang in. Is er in het nodig krijgen van genade sprake van verdieping van de behoefte van de ziel, als het ongeloof in Christus als de vervulling van de wet ons steeds meer voor de geest komt? Mogen wij Christus in deze ook zien als tuchtmeester tot zichzelf? Een beetje een ingewikkelde formulering. Ik heb er even naar moeten kijken, hoe zou dat nou gelezen moeten worden. Maar ik denk dat ik begreep dat deze vraag bedoelt, als je nu in jezelf meer en meer ontdekt dat je niet kunt geloven dat Christus de vervulling van de wet is, brengt dat dan met zich mee een steeds sterkere behoefte in onze ziel om hem toch zo te leren kennen? Zo zou ik die vraag dan lezen en zo zou ik hem ook willen beantwoorden. Moeten we natuurlijk eerst eens nagaan wat dat bedoelt. Paulus die gebruikt die uitdrukking in Romeinen 10, dat Christus de vervulling van de wet is. En dat wil zeggen dat hij daarmee tot uitdrukking wil brengen dat het geen nut heeft bij God en dat het geen verdiensten teweeg brengt als wij zelf proberen de wet te vervullen. Dat kun je doen voorafgaande aan de bekering. Dat kun je ook doen in het stuk van de heiligmaking. Door te proberen nu zo gehoorzaam en stipt te leven dat je zelf de wet gaat onderhouden en dat je hoopt dat je op die manier enige verdiensten bij God krijgt. Paulus die zegt, nee, dat is de weg niet, dat vraagt God ook niet, want hij geeft zijn zoon als degene die de wet helemaal heeft vervuld. Hij heeft zijn zoon gegeven, ik moet een paar dogmatische uitdrukkingen gebruiken, terwijl de Heer Jezus een dubbele gehoorzaamheid aan de dag gelegd heeft. Hij heeft de lijdelijke gehoorzaamheid betoond, hij heeft al het lijden gedragen, alles wat de eisen van Gods recht aan hem eisten om te betalen voor de schuld van de zonde van zijn volk. En ook toen die eisen van het recht van God betekende dat hij de dood aan het kruis moest sterven, toen is Christus in die weg doorgegaan in volkomen gehoorzaamheid. Paulus schrijft in Filippenzen 2, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. We noemen dat zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Maar dat kon hij alleen maar volbrengen, omdat hij eerst het onbestraffelijke lam was. Hij kon alleen maar op deze manier betalen, omdat hij het offer was dat bij voorbaat door de Vader al was goedgekeurd. En hoe kon hij nu het onbestraffelijke lam zijn, dat echt in aanmerking kon komen om het offer te brengen voor de zonde van zijn volk, omdat hij zelf volmaakt gehoorzaam is geweest aan de wet. Hij heeft ook een dadelijke gehoorzaamheid bezeten. En hij heeft van het allereerste begin van zijn leven geleefd met de wet van God in zijn ziel. En altijd is het zijn weg geweest, zijn begeerte geweest. En hij heeft het in de kracht van Gods geest ook mogen volbrengen. Altijd is het zijn leven geweest om in volkomen gehoorzaamheid aan al de eisen van Gods recht te voldoen. En vandaar dat hij een onbestraffelijk en onbevlekt lam is. En zo kon hij ook op het altaar van Golgotha's kruis de lijdelijke gehoorzaamheid betonen. Nou, en in dat opzicht, in die dubbele gehoorzaamheid, is Christus de vervulling van de wet. Gods wet, die altijd zegt, doe dit. Gij zult niet. Die wet heeft aan degenen die in Christus zijn niks meer te eisen. Want alles wat de wet eiste, dat is in Christus volbracht. Volkomen gehoorzaamheid in twee opzichten. Christus heeft voor hen de wet volbracht en Christus heeft voor hen ook de straf op de overtreding van de wet gedragen. Dat is de volle betekenis van Christus is de vervulling van de wet. En nou is de vraag, ja, en dat kun je nou eigenlijk zo moeilijk aanvaarden. Ja, waarom? Waarom kan een mens dat zo moeilijk aanvaarden? Omdat je er toch zelf nog wat voor doen wil. Omdat je toch nog in je eigen pogingen wat wil doen om de Here te behagen. Dan zal een mens daaraan moeten sterven. Dan zul je de wet moeten leren kennen als een bron, als een middel, als, die vraag, dat woord komt hier terug, als een tuchtmeester die je net zo lang op je neerbeukt totdat je gaat ontdekken van, dat red ik nooit. Dat red ik voor geen duizendste deeltje. Want de wet vraagt altijd het volkomene. En als de wet je nou genoeg getoond heeft dat het van jou nooit komen kan. En dat al onze krachten voor onze bekering en na onze bekering ten enenmale altijd ongeschikt zijn. Want je kunt nooit het volmaakte geven. Dan komt de mens zover, ja, misschien is dat net hetzelfde als wat ik zo pas zei, dat hij zegt, Heere, nou geef ik het op. En nou geef ik me gewonnen. En dan heeft die wet je als een tuchtmeester tot de vervuller van de wet. Tot de Heer Jezus gebracht. Nee, dan zou ik niet zeggen dat Christus een tuchtmeester tot zichzelf is. Die uitdrukking, de wet is een tuchtmeester tot Christus, laten we daar maar genoeg aan hebben. Die wet, die laat net zo lang merken dat het nooit wat wordt totdat je het gewonnen geeft. En die Heer Jezus Christus te voet valt. En hem omhelst. Als de vervulling van de wet en als de bron van alle zaligheid, als de bron van alle genade. Dat waren de vragen die ik hier schriftelijk heb gekregen. Zijn er nog mondelinge vragen?
Ja.
Ja. Waar genade valt, daar valt genade vrij. Ja, dat kun je nou zien daar in het huis van de keizer. Als genade valt, dan valt genade vrij. Dat wil zeggen, dan bepaalt God alleen en God echt alleen waar genade terechtkomt. Dan zou je kunnen zeggen, kan het nou wezen dat het daar onder die paleisbewoners van de Romeinse keizer plaatsvindt? Ja, dat heeft God in zijn vrij macht, daar heb je het, genade valt vrij. Dat heeft God in zijn soevereiniteit zo beschikt en zo uitgekozen. En op hetzelfde moment zijn er in Rome ook mensen die onder hetzelfde evangelie hebben gezeten. En aan wie dat heil ook is aangeboden. En aan wie die naam van de zaligmaker ook is gepredikt. Die hebben er nooit voor gebogen. Genade valt vrij. De Heere beschikt zijn genade en hij deelt zijn genade uit zoals hij wil. Dat is de bedoeling van die uitdrukking. Ja? Nog meer vragen? Niet? Ik heb nog een paar vragen die ik gekregen heb naar aanleiding van de preken van de afgelopen zondag. Een enkeling daarvan. Als je dacht dat de Heere zijn werk in je begonnen is en op een gegeven ogenblik lijkt alles weer tegen je te getuigen, zonder tekortkomingen, geesteloosheid, geen vertrouwen op de Heere, welke conclusie moet je dan trekken? Is het dan een, ben je dan een meeloper, zoals Demas, of is het dan een inzinking, zoals bij Marcus? Ja, de vraag gaat uit van, als je dacht dat de Heere zijn werk in je begonnen was. Nou, dat kan natuurlijk een verkeerde gedachte zijn. En dat kan een juiste gedachte zijn. Maar hoe kom je daar nou uit? Heb ik het mezelf nou wijsgemaakt? Of heb ik het nou geloofd omdat de Heere het me te geloven gaf? Op het moment waarop je het geloofde, heb je gemeend dat de Heere met je begonnen was. En dan komt het moment waarop je begint te zien van, hé, wat ik toen beleefde en hoe ik toen was, dat is eigenlijk helemaal weg. En dan komt de vraag boven, was het dan wel van de Heere? Heb ik me vergist? Heb ik me blij gemaakt? Heb ik me wat wijs gemaakt? Ja, hoe kom je daar nou uit? Dan kan je echt de vrees hebben dat je een soort Demas bent. Het zal dan blijken ook of je een Demas bent, want bij Demas is het misschien ook wel zo gegaan, maar die heeft toen een vervolg gegeven en die is op een gegeven ogenblik ook opgestapt. Die heeft er een punt achter gezet, die heeft de breuk geslagen, die is teruggekeerd, schrijft Paulus, naar Thessalonica. Dat kon hij dus. Dat kon hij misschien wel met een beschuldigend geweten, maar hij kon het in ieder geval. Nou, misschien heb je daar tegelijkertijd al een toetssteen. Als je nou vreest dat het misschien toch niet allemaal waar was en dat je jezelf toch het een en ander verteld hebt en dat anderen je misschien ook het een en ander wijs gemaakt hebben. Nou, vraag je dan eens af, kun je dan inderdaad de weg van Demas gaan? Zou je dat echt durven? Zou je dat echt durven? Of komt er dan iets bij je boven dat je zegt, het is wel donker, het is wel, en ik weet niet hoe het moet, maar dat kan ook niet meer. Dat kan echt niet meer. Ik bedoel, toets het dan maar voor jezelf. En is het dan misschien toch zo dat je zegt, nee, die brug is opgehaald naar de wereld en naar de dienst der zonde, kan ik niet meer terug. Ik dan toch maar liever in het donker aanhouden en bedelen bij de Heere, dan zonder de Heere weer de wereld in. Ik denk dat het bij Marcus zo geweest is. Marcus heeft, ja, is ook een wegloper geweest. Maar dat heeft hem nooit glad gezeten. Daar is hij eerst voor zichzelf mee in de schuld gekomen. Dat heeft hij op een gegeven ogenblik ook kenbaar gemaakt. En wat heeft hij gewild? Dat de Heere hem toch nog weer aan zou nemen. En wat is hij blij geweest toen Barnabas hem meenam. Want nou kon hij anders. Bij hem was het een inzinking. Hij heeft ook de keuze gehad van, nou ben je teruggegaan, wil je nou nog verder weg? En toen heeft hij gezegd, nee. Nee, dat kan niet. Maar Wie zal daar nou antwoord op geven? Wie zal je nou uit die vraagstelling halen? Ik denk dat de Heere dat moet doen. Dat de Heere je uiteindelijk moet laten zien wat het nou bij zo iemand is. En ik denk dat het beste antwoord op de vraag is, als je in de weg van aanhoudend gebed, Psalm 139, zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg, van de Heere zelf een antwoord krijgt. En als de Heere je dan opnieuw iets doet beleven van wat je eerder ook wel eens beleefd hebt. Want de beste verzekering is de laatste godsontmoeting, zo wordt wel eens gezegd. En als het te midden van alle duisternissen en onduidelijkheden een keer weer licht gaat worden en je ervaart dat, nou heeft de Heere toch weer naar me omgezien. Nou, dan ben je er voor dat moment in ieder geval uit. Misschien kom je daarna wel weer in bestrijding en in geesteloosheid enzovoort terecht, want dat is vaak het op en neer in het leven des geloofs. Het is geen egale weg die je hoe langer hoe meer omhoog voert, maar het is vaak door diepten en door dalen heen. Maar als de Heere maar iedere keer wat van zich laat merken, en als je ook iedere keer maar weer een stapje verder komt in dat godsvertrouwen en in dat schuilen bij die genade. Nou, laat ik het dan hierbij laten. Dan gaan we nu samen zingen Psalm 25, het 7e vers. Volgende keer hopen we, dat is dan nog één keer in het jaar, dan hopen we nog een keer bij elkaar te komen. We zijn met de Filippenzenbrief klaar. Ik heb heel wat nagedacht over de vraag wat hierna. Ja, er liggen nog veel meer Bijbelboeken die allemaal besproken zouden kunnen worden. En ik heb daar best voor mezelf een hoop vreugde aan beleefd. Aan het vers voor vers lezen van deze brief. En het vers voor vers ook met u bespreken. Maar misschien dat we nu toch er goed aan doen om een wat beperkter onderwerp aan de orde te stellen. En ik heb gekozen en ik kan nou ook niet meer terug. Want ik heb het ook al in de kopie voor het kerkblad voor deze week gezet. Voor Johannes 11. De geschiedenis van het sterven en de opstanding, de opwekking van Lazarus. En waarom heb ik dat gekozen? Nou, om te beginnen omdat hier nogal wat over de Heer Jezus in staat en over hoe hij is en wie hij is en wat hij doet. En omdat hier ook al een aantal hele praktische dingen in staan die te maken hebben met het verschil in karakter van het ene kind van God en het andere kind van God. Het verschil in de manier waarop de ene geleid wordt en waarop de ander geleid wordt. Het verschil in de manier waarop de ene het geloof beleeft en waarop de ander het geloof beoefent. Dus ook in hele praktische zin nogal een onderwijzende stof. Vandaar dat we daar over 2 weken mee zullen beginnen bij Leven en Welzijn. Johannes 11 dus. En dan hoop ik daar net in dit seizoen nog genoeg stof voor te hebben. Tot en met zeg maar maart, april, wanneer we normaal ophouden. En dan hoop ik dat hele stuk met u te hebben doorgenomen. We zingen Psalm 25 vers 7. Wij zullen samen danken. Wij willen u danken, Heere, voor het feit dat we hier mochten zijn. Dat we een afronding mochten maken met de bestudering en de overdenking van deze brief. Die ons zoveel heeft kunnen leren, waar de apostel door uw Heilige Geest gebruikt ook zoveel dingen in heeft kunnen zeggen, van voor toen, maar ook voor nu. Heere, als we het allemaal nog eens een keer voor de geest zouden krijgen, dan zouden we in deze brief heel wat onderwijs hebben meegekregen. En laat het nu ook maar beoefend worden, Heere, laat het nu maar praktijk zijn. En als we dan blijven bij datgene wat we vanavond te horen gekregen hebben, hoe de apostel aanspoort tot de beleving ook van de waarachtige gemeenschap van gelovigen, van heiligen onder elkaar, de hartelijke liefde tegenover elkaar, de verbondenheid aan elkaar, omdat er een verbondenheid is wederzijds met u, de Heer Jezus Christus. En als we nadachten over de genade die zo nodig is, dat is eigenlijk alles wat de apostel de Filippenzen toewenst, en daarmee heeft hij ze tegelijkertijd ook het beste, het alles overtreffende, het ene nodige toegewenst. Heren, dan hebben we daar genoeg stof in om voor onszelf ook de conclusie te trekken. Leer ons ook bij deze dingen leven. Geef ons die genade, Heren, die voor in ieder van ons zo onmisbaar is. Die onverdiende gunst die u aan een onwaardig mens bewijst. En dat vanwege de Heere Jezus Christus. Heren, laten we daarom vragen, laten we daar verlegen naar zijn. Laten we ontdekken dat juist vanwege onze verlorenheid dit het enige is dat ons ooit van het verderf zal kunnen redden, maar dat dit ook het middel is om ons volkomen te verlossen. Genade, een kort woordje, niet meer dan 6 letters, Heren. Maar het zal in het leven van degene die u vrezen toch altijd weer een geheimenis blijven. Een zaak van verwondering. Mogen we er deel aan hebben. En laat zo dat heil dat in Christus is ook ons deel mogen wezen. Heere, vergeef ons onze zonden. Alle zonden waarmee we uw geest tegenstaan. Waarmee we ons door genade onwaardig maken. Verzoen onze schuld. En wil ons leiden op de weg die ten leven leidt. Mogen we dit bidden om Jezus wil. Amen. Tot over 2 weken hopen we.